luistert nog steeds naar Radio 100. Zoals elke vrijdag tussen 6 en 7 komt dat uit de duistere kelder van het Fort van Sjaco aan de Jodenbreestraat nummer 24 Soes in Amsterdam. Welkom luisteraars. We hebben een tweede gast uitgenodigd. Dat is iemand van het LACA. Welkom. Kun je misschien vertellen wie jij bent en waarom jij bij het LACA werkt?
Ik ben Dirk. Ik werk al heel lang bij het LACA en ik werk vanuit de anti-kernenergiebeweging. Was in die tijd, eind jaren 70, begin jaren 80, informatievoorziening vrijwel volledig in handen van of de kernenergielobby of de overheid. En toen zijn we met een aantal mensen begonnen om informatievoorziening te democratiseren, zou je kunnen zeggen.
Dus de vraag waarom is het LACA opgericht, hoef ik al niet meer te stellen?
Nee, eigenlijk niet.
Maar dat was in de periode dat kernenergie nog net zo gevaarlijk was als griesmeelpap.
Ja, eigenlijk nog daarvoor. Want griesmeel was in de periode 84, 85 toen Mort Geertsma op zoek moest naar een plek waar kernafval opgeslagen zou kunnen worden. En veel gemeentes waren daar niet dol op. En toen op een dag maakte hij de vergelijking dat kernafval minder gevaarlijk was dan griesmeel. Want een griesmeelfabriek kon ontploffen. En kernafval niet. Mm-hmm. En nu klopt dat op zich wel, dat kernafval niet kan ontploffen. Alhoewel, in sommige vormen ook nog wel. Maar minder gevaarlijk dan griesmeel is toch wel wat overdreven.
Ja, maar nou was het vroeger zo dat er was een enorm grote anti-kernenergiebeweging. Dat was met toestanden bij Borselen en Dodewaard en dat moest allemaal dicht. En dat ging uiteindelijk ook allemaal dicht. Dus er is een groot succes geboekt. Nou ja, voorlopig dan even.
Gedeeltelijk.
Jullie zijn daar een rechtstreeks voortvloeisel uit die beweging.
Ja, wij zijn eigenlijk vanaf 80 of 81 als organisatie bezig om informatievoorziening beter georganiseerd te krijgen. Om zelf informatie te hebben waar mensen dat kosteloos en geheel naar eigen inzichten kunnen verkrijgen en meedoen wat ze willen.
Maar jullie hebben een openbaar toegankelijk archief bijvoorbeeld?
Ja, we hebben een heel groot archief. En we schrijven redelijk veel in eigen pers en in de burgerlijke pers, zoals het heet. We doen onderzoek voor pers en voor tegenwoordig ook voor gemeentes en voor andere instellingen. Maar we hebben een duidelijke visie op niet. En dat is ons verleden en dat verloven we niet.
Mm-hmm. We hebben dus drie plekken in Nederland waar het spul in grote hoeveelheden voorkomt. Het zijn volgens mij Petten, Dodewaard, Borselen. En dat spul is, voor zover ik weet, nog niet ergens definitief gedumpt.
Nee, je zou zelfs kunnen zeggen dat er een vierde plek is, Almelo, waar verrijking van het uranium wordt gedaan. En dat heb je nodig omdat je het anders niet in een kernstralen kunt gebruiken. Maar je zou ook kunnen zeggen dat Dodewaard, daar is de brandstof eigenlijk, Dodewaard is in 96 stilgelegd. Begin 97. En die brandstof, wat het gevaarlijkst is van een kerncentrale, die is er eigenlijk vrijwel allemaal uitgehaald en naar een opwerkingsfabriek naar Engeland gestuurd. En je zou dus kunnen zeggen dat Dodewaard een stuk minder gevaarlijk is dan vroeger. Omdat het afval nu ergens anders ligt. Ik bedoel, dat betekent dat het ergens anders weer gevaarlijker is dan vroeger. Want je verplaatst het probleem alleen maar. En plus dat de opwerking ook heel vervuilend is. En eigenlijk economisch totaal zinloos. Vroeger dacht men dat men nog een reden had om op te werken. Men dacht dat men plutonium kon gebruiken in een bepaald soort reactor. Maar dat is totaal mislukt. Technisch en maar ook maatschappelijk. Er was veel te veel verzet tegen. Die opwerkingscontracten die zijn al lang geleden getekend. Dus Nederland vindt dat ze zich daaraan moeten houden. Dus stuurt nog braaf het afval naar het buitenland. En dat is ook zo voor Borselen. Borselen stuurt het naar Frankrijk.
En daar blijft het definitief liggen?
Nee, daar blijft het niet definitief liggen. Daar wordt er iets mee gedaan, iets chemisch. Er wordt iets uitgehaald en er wordt troep toegevoegd. Zou je ook nog kunnen zeggen. En dan moet het in principe terug naar Nederland. En daar is men nu een locatie voor aan het bouwen. In Borselen ook, vlakbij de kerncentrale. Dat heet het HBOG. Het hoogradioactief afvalgebouw. Dat is op het terrein van de COFRA. En de COFRA is de instelling die al het radioactief afval moet behandelen en moet opslaan.
Mm-hmm. En wat mij opvalt is, je hebt in Duitsland heb je een aantal beroemde plekken. Dat zijn Ahaus en Gorleben. Daar heb je om de haverklap weer een enorm gedoe met ME en toestanden en trein. En weet ik, 100.000 mensen die op het spoor gaan zitten. En dan denk ik van ja, dat is leuk en aardig. Maar waarom is dat in Nederland niet zo?
Nou ja, kijk, Ahaus en Gorlebe, dat zijn speciale transporten. Dat zijn transporten die terugkomen van de opwerkingsfabriek, vaak. En die dan naar een opslagplek gaan. En die transporten hebben we in Nederland in principe nog niet gehad. Omdat die Haarborg in Borselen nog niet klaar is. De transporten in Duitsland, die werkelijk wekelijks plaatsvinden naar de opwerkingsfabrieken toe. Dat zijn ook allemaal hele kleine acties die daar tegengevoerd worden. Dat is wel iets op iets grotere schaal dan in Nederland. Maar dat is niet te vergelijken met de acties die we op tv zien. Of waar we zelf naartoe gaan naar Ahaus en Gorlebe.
Je bent er geweest ook.
Ja, ja, ja.
Wat vond je ervan?
Ja, het is enorm leuk. Maar je ziet daar meer Nederlanders die deelnemen aan die acties dan dat ze in Nederland aan acties transporten deelnemen. En dat is soms wel een beetje frustrerend als je hier bezig bent om mensen bij elkaar te krijgen voor een actie. En dan gaan er 200 naar Gorlebe en dan komen er 40 hier. Mm-hmm. Weet je, soms is dat een beetje pijnlijk. Het is een beetje consumentisme, denk ik. Het is leuk om met z'n allen naar Gorlebe te gaan. En je weet dat het een groot succes is omdat er veel mensen komen en veel politie. En veel tv en veel van alles. En hier is het soms een beetje, lijkt het een beetje vechten tegen de bierkaai. En is het allemaal iets van een mindere schaal. Mm-hmm. Maar net zo belangrijk, en zeker als we, wat wel de bedoeling is, de transporten die terugkomen van de opwerkingsfabriek en die dan naar Borselen gaan. Als we daar grootschalige acties tegen willen voeren, dan is het nodig om juist nu die beweging op te bouwen. En mensen zover te krijgen dat ze actie gaan voeren.
En dan vraag ik jou een beetje om in de toekomst te kijken, maar gaat dat gebeuren ook nog hier in Nederland? Van die aanhoudsachtige...
Ik heb er een hard hoofd in. Ik hoop het wel. En ik weet je, we doen ook ons best. Maar het kan natuurlijk helpen dat het nieuwe kabinet weer vreemde plannen heeft met kernstrales. Want je zei ze net dat alles dicht is. Nou, alles is niet dicht. Doodwaard is gesloten. De kernstrale in Doodwaard is gesloten. Maar de kernstrale in Borselen is nog gewoon open. Die zou eigenlijk dicht in 2004... Al is dat ook weer heel erg onduidelijk, omdat de overheid die dat bedongen had een aantal procedurele fouten heeft gemaakt. Dus die vergunning die is vernietigd. En dat betekende dat de oude vergunning gewoon bleef. En die was voor onbepaalde tijd. Dus Borselen hoopt nu dat ze veel langer open kunnen blijven. Daar was een rechtszaak tegen, of daar is een rechtszaak tegen, van het ministerie van EZ... om de eigenaren van Borselen toch te dwingen om die kernstraal in 2004 te sluiten. Daar zou eigenlijk vorige week of deze week een uitspraak over zijn. Alleen is die tot na de zomervakantie uitgesteld. En men zegt, of justitie, het Openbaar Ministerie zegt dat is omdat de rechters op vakantie zijn en geen tijd hebben om met elkaar te overleggen. Ja, dat is nogal een beetje... moeilijk te geloven. We denken, en het is waarschijnlijk dat ze gewoon de nieuwe politieke situatie willen afwachten. Want in het regeerakkoord, in het veel geprezen regeerakkoord, staat dat deze regering eigenlijk vindt dat Borselen open moet blijven. Dus niet moet sluiten in 2004. En dat het nieuwe kabinet daar in overleg over moet treden met de eigenaren van Borselen.
Nou, er is dus wel degelijk een hele grote kans dat dat ding gewoon open gaat blijven.
Dat zit er nu wel erg in, ja. Ja,
maar ja. Als ik het verhaal goed begreep, dan is dat als argument voeren ze aan dat Kyoto-overleg, ja. Milieu, CO2-uitstoot, bla bla bla. Ja. Dus kernenergie is een hele schone, milieuvriendelijke vorm van energie.
Ja, dat zeggen ze dan. Maar dat is het natuurlijk niet, want misschien dat een kerncentrale geen CO2 of heel weinig CO2 uitstoot. Maar met dat uranium moet nogal heel veel gebeuren voordat dat in een kerncentrale gebruikt kan worden. Je moet het winnen. Ik bedoel uraniummijnbouw. Het is een heel intensieve mijnbouwvariant is. Want je moet wel 1000 kilo erts opgraven voordat je 500 gram hebt wat je kunt gebruiken. Dus dat zijn gigantische afvalbergen die daar achterblijven. Plus dat mijnen kost heel veel energie. En energie is CO2 uitstoot. Dus als je al die stappen die in kernenergie voorkomen en de afvalopslag en het transport, want er is heel veel transport, en al dat soort dingen bij elkaar legt, dan is kernenergie misschien wel ietsje schoner wat CO2-uitstoot betreft dan andere energievormen dan kolen. Of dan, kolen zeker, maar kolen kan ook een stuk schoner dan nu gebeurt. Maar zelfs een beetje schoner dan gas, Maar voor de Kyoto-doelstellingen is het echt zinloos om bossen open te houden. De Kyoto-doelstellingen gaat maar om een paar procent dat Nederland de emissies terug moet dringen ten opzichte van 1990. Nou, dat redden we bij lange niet, want de emissies stijgen nog steeds. Maar bossen is maar zo'n klein percentage wat je daarmee zou in theorie zou kunnen halen. Dat is gewoon absoluut niet de moeite om dat te doen. Je kan veel beter andere maatregelen nemen. Plus dat die CO2-uitstoot wordt nationaal. En daarom kan men veel makkelijker zeggen dat kernenergie schoon is, omdat de meeste CO2-uitstoot van kernenergie in het buitenland plaatsvindt.
Mm-hmm. Maar zit er in ons nationale stopcontact ook kernenergie uit het buitenland?
Ja, wij voeren op dit moment ongeveer 10% van het verbruik voeren we in, importeren we. En daar vooral uit Frankrijk en Duitsland. En Frankrijk, zeker Frankrijk, maar Duitsland ook, zijn landen met veel kerncentrales. En het is gewoon. En elektriciteitsmaatschappijen geven dat ook toe, al is het schoorvoetend vaak, dat ze atoomstroom invoeren.
Mm-hmm. Dus dat gebeurt gewoon. Ik zat mij af te vragen, omdat de kernenergiebeweging vroeger zo ontzettend groot is, waar zijn die mensen gebleven?
Nou, die mensen zijn veel met andere dingen bezig gegaan. Nou, heel veel mensen zijn natuurlijk op een aantal grote acties geweest. En dat waren mensen die niet dag in dag uit met kernenergie bezig waren, maar wel tegen kernenergie waren en op die acties kwamen. Want er zijn een aantal hele grote acties geweest in de eind jaren 70, begin jaren 80. Waar tienduizenden mensen kwamen en waar tienduizend mensen dagenlang voor de poort van Dodewaard lagen. Maar dat waren natuurlijk, of dat zijn heel veel mensen geweest die op zo'n actie afkwamen en niet inhoudelijk met kernenergie bezig waren of niet dag in dag uit met het waren, maar wel iets wilden ondersteunen. En heel veel van de mensen die wel veel met kernenergie bezig waren, zijn met algemeen energiebeleid bezig gegaan. Met milieu algemeen, met kernwapens die in de eerste helft van de jaren 80 de anti-kernwapenbeweging heel groot was. Met Woensdrecht en weet je dat, nou ja, dat weet je ook allemaal wel. Dus die zijn daar naartoe gegaan en ja, het is toch een golfbeweging. Ik bedoel, heel veel mensen hebben het op een bepaald moment wel gezien en die houden op. En dan mag je hopen dat er heel veel nieuwe mensen komen en dat het is met alle sociale bewegingen is dat, midden jaren 80 is dat flink tegen gaan vallen.
Mm-hmm. Maar het LACA stelt zich op het standpunt van er moet gewoon geen kernenergie zijn. Gewoon helemaal nul, niks.
Ja.
Het probleem is, van het spul is er al. De afval is er nog niet, maar komt er aan. Hebben jullie een bedacht van wat zou je met afval moeten doen?
Nee, wij vinden dat je geen plan moet bedenken, omdat je dan het belangrijkste argument tegen kernenergie, of wat veel mensen het belangrijkste argument tegen kernenergie vinden, namelijk dat het afvalprobleem niet is opgelost en niet op te lossen is, dat je dat dan zou helpen onderuit te halen. Dus wij vinden dat je altijd, zolang er afval geproduceerd wordt, dat je altijd tegen elke oplossing moet zijn. En er is nu in principe ook geen oplossing. Ik bedoel, als dat gebouw in Borselen klaar is, dan kan je het daar 50 of 100 jaar opslaan. Maar dat afval moet je 100.000 jaar opslaan. Mm-hmm. En wat men na die 100 jaar moet met dat afval, heeft men geen idee. Men zegt nu al dat het opgelost is, omdat ze meer tijd gekocht hebben door zo'n gebouw te bouwen. Maar het is helemaal niet opgelost. Ik bedoel, in 1976 zijn ze met onderzoek begonnen naar opslag in zoutkoepels in het noorden van Nederland. En dat onderzoek heeft men 10 jaar geleden stopgezet, omdat men begreep dat dat onmogelijk was. Dus men heeft werkelijk geen idee wat ze met dat afval willen doen. Dus dat probleem is helemaal niet opgelost. En is ook niet op te lossen, want je kan niet 100.000 jaar iets bewaren. Dat bestaat gewoon niet.
En dat zat ik me af te vragen dan. Het kost enorm veel geld om een gebouw te plannen die 100.000 jaar blijft staan. Dat is onmogelijk.
Ja.
Dus moet je al met nieuwbouwplannen ook al rekening houden. Het gebouw mag niet zomaar daar staan. Dat moet 24 uur per dag bewaakt worden, lijkt me. Voor als.
Ja. Ja. Ja,
dat zijn enorme kosten die aan bonden zijn. Vind je dat bedrag ook terug in jouw kilowattuurmeter eindrekening?
Men zegt van wel. Ik bedoel, er zijn mooie staartjes van. Het kost een kilowattuur kost 6 cent of zo. En dan is 0,6 cent is voor de afvalopslag de komende periode. Alleen dat is natuurlijk, dat zijn schattingen. En het zijn vaak conservatieve schattingen, want ze willen niet, ze willen de elektriciteitsprijs ook niet te duur maken. Plus dat ze niet willen laten zien dat het waanzinnig veel geld gaat kosten. Dus het is nog maar de vraag, wanneer zal blijken dat dat niet genoeg was, wat er nu betaald wordt voor de afvalopslag. Maar dat weet je, dat is toch een beetje een kwestie van geloof, omdat je kan niet uitrekenen wat dat gaat kosten.
Mm-hmm.
Dus hun berekening, zeggen ze, is net zo goed als de onze.
Maar een redelijke goedkope manier om van je afval af te komen is het, je roert het door je kogels heen en je schiet het ergens in de woestijn van Afghanistan.
Ja, maar dat gaat wel om, het gaat wel om ander materiaal. Waar je nu op doel is, verarmd uranium, wat veel gebruikt wordt door vooral de Amerikaanse defensie. Of defensie, door het Amerikaanse leger. En dat is wel een ander materiaal dan waar we het nu hebben, wat bewaard moet blijven voor 100.000 jaar. Niet dat het niet gevaarlijk is, maar het is wel minder gevaarlijk.
Maar je zou ook niet hoog radioactief afval in een kogel kunnen doen.
Nou, als je daarna nog iets met zo'n land wil, dan is dat beter om dat niet te doen. Ik bedoel, er zijn nu al, men spreekt erover, of je hoort getallen dat er nu al echt tienduizenden mensen in het Amerikaanse leger ziek zijn. En in andere legers die in Irak hebben gevochten of daarna in Bosnië, waar het ook gebruikt is. En dat is PR-matig is dat gewoon niet goed voor je beleid.
Maar
als je eigen soldaten ziek worden, heb je een probleem. Als de soldaten van de tegenstander ziek worden, dan is dat een veel minder groot probleem.
Mm-hmm. Maar dat is ziekenhuisafval wat ze daarvoor gebruiken? Of wat?
Nee, dat is afval wat eigenlijk bij de verrijking vrijkomt. En verrijking is het proces om het splijtbare uranium wat je nodig hebt in een kerncentrale te verhogen. Als je het mijnt, dus als je het wint, zoals het in de grond zit, zoals het een grondstof zit, is ongeveer 0,7% van het uranium kan je gebruiken in een kerncentrale omdat het splijtbaar is. En je moet dat percentage moet je omhoog brengen, omdat je anders geen kettingreactie kunt krijgen in de kernstralen. Dus wat dan overblijft, is dan een afvalproduct en dat noemt men verarmd uranium. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat het percentage uranium-235, dat percentage splijtbaar uranium, minder is dan die 0,7%.
Mm-hmm.
En dat heet dan verarmd uranium. En dat blijft bijvoorbeeld over van het productieproces in Almelo. In Almelo staat een verrijkingsfabriek. En waar dus eigenlijk grondstof voor kerncentrales gemaakt wordt. En daar blijft afval achter. En dat is dan verarmd uranium.
Ja, het is allemaal een heel technische business, is het. Maar wat mij ook bijgebleven is, ik geloof dat iets was met toen er in Tsjernobyl een centrale uit elkaar klapte.
Ja.
Toen had je ineens allerlei nieuwsberichten met cijfers en rapporten en toestanden. En een van de termen die ik me daarvan herinner is becquerel. Dat is een manier om straling te meten.
Ja.
Maar tegelijkertijd werden er ook nog 6 andere manieren en 6 andere eenheden gebruikt. En dat ging allemaal door elkaar heen. Terwijl ik niet eens weet wat een becquerel is.
Ja, het is ook, je moet je ook niet te makkelijk laten verleiden tot een technische discussie met mensen die er veel van af weten. Ik bedoel, dat moet je gewoon niet doen. Ik doe dat in elk geval ook niet. Omdat ik er daarvoor ook niet genoeg van af weet. En ze slaan je om de oren met allerlei termen en berekeningen. En die kan ik zeker op zo'n moment in een discussie niet pareren. Dus het is beter om die technische discussie niet aan te gaan. Ik bedoel, je bent gewoon tegen kennis omdat er een aantal grote problemen aankleven. En het maakt niet uit of je 7 becquerel of 17 becquerel straling krijgt.
Elke is
het maakt wel iets uit, maar ik bedoel, de straling is nooit goed.
Mm-hmm.
Ik bedoel, er is geen veilige onderlaag. Ook al is er een norm in Nederland van wat kernstralers mogen lozen bijvoorbeeld, omdat het daaronder, zegt men, veilig is. Maar dat betekent alleen maar dat is alleen maar een economische afweging, want de kosten die nodig zijn om die lozingen nog kleiner te maken, die wegen gewoon niet op tegen de kosten die gemaakt worden voor de slachtoffers van die lozing bijvoorbeeld.
Het is een puur economische business.
Ja.
Het goede nieuws, ga ik je nu brengen, is de groene stroom. Van wij gaan met z'n allen aan de groene stroom.
Ja.
En dan is het probleem opgelost.
Ja. Het probleem is niet echt opgelost. Want een van de grote bedrijven die groene stroom, die zich graag groen profileren, is Essent. En Essent is toevallig ook de eigenaar van de kernstraal in Borselen. Tenminste, in elk geval voor de helft. En Essent profileert zich dus groen, maar is ondertussen wel producent van atoomstroom en dus van kernafval. En is ook niet van zins om die kernstralen dicht te doen. Dus neem het groene stroom, koop alleen, kom je er niet. Er zal ook politieke druk uitgeoefend moeten worden op Essent en op een kabinet dat er komt. Maar het is belangrijk om actie te blijven voeren tegen kernenergie.
Maar jullie hebben Essent ook al eens gebeld van, hey, hoe zit dat met...
Een organisatie waar we veel mee samenwerken, WISE, World of Information Service on Energy, die zijn een hele grote campagne gestart tegen Essent. En die hebben die proberen gemeenten zover te krijgen om geen stroom in te kopen bij Essent. En omdat de gemeentes mogen al hun eigen stroomleverancier kiezen. Andere consumenten mogen dat volgend jaar pas. En ik begrijp dat in Groningen nu al groepen bezig zijn om ook gewone consumenten te laten zeggen dat ze geen Essent-stroom zullen kopen zolang Essent-eigenaar blijft of de kernstralen van Borselen niet sluit.
Maar al die andere groene leveranciers die zouden ook best in Frankrijk hun...
Ja, die kopen waarschijnlijk een deel van... er is groene stroom. Er is wel wat aan te merken op groene stroom. Maar groene stroom is over het algemeen, zou je kunnen zeggen, geen kernenergie. Dus ik bedoel, het percentage... Stel dat er 10% groene stroom geleverd wordt, dan kan je er min en meer van uitgaan dat in die 10% geen atoomstroom zit. Ik bedoel, die kan er wel buiten in die andere 90% zitten, maar groene stroom is in principe, er zijn wel dingen op aan te merken, maar niet dat het kernenergie is of kernstroom.
Maar ik bereid er ook ondertussen een beetje een end aan. Hoe groot is de kans dat het hier in Nederland misgaat op het niveau van wat er bijvoorbeeld in Tsjernobyl is gebeurd? Daar is een kerncentrale uit elkaar geklapt, een heel gebied is nu totaal onbruikbaar en er draaien nog een paar centrales.
Van hetzelfde soort, ja, die zijn er nog. In Litouwen bijvoorbeeld zijn er nog twee die pas in 2009 dichtgaan. Er zijn er nog een aantal. Weet je, als je op 25 april 1986 gevraagd had van hoe groot is de kans dat er een kerncentrale ontploft, had iedereen ook gezegd van ja, die kans is bijzonder klein. Toch ontploft er in die nacht eentje. Mijn antwoord is, die kans is heel klein dat er in Nederland zoiets gebeurt. En over het algemeen zijn de Nederlandse kerncentrales ook op een andere manier beveiligd en iets veiliger dan de Russische. Al waren ook heel veel pro-kernenergie technici zeer goed te spreken over juist dat Tsjernobyl type reactor. Maar dan wel voor 26 april 1986. Daarna hebben ze allemaal gezegd van ja, je kan geen Lada vergelijken met een Mercedes. Weet je, dat soort termen. Maar de kans is bijzonder klein dat er op zo'n grote schaal iets gebeurt. Maar ook Borselen loost. In normaal gebruik radioactieve stoffen. Dat is gewoon toegestaan. En dat betekent dat er steeds meer radioactiviteit in het milieu komt. En omdat je geen veilige onderlaag, geen veilige norm hebt eigenlijk voor radioactiviteit. Dat merk je ook omdat heel veel gebieden rond kerncentrales of rond opwerkingsfabriek, maar ook rond kerncentrales, hebben hogere leukemie-clusters. Dus veel meer mensen krijgen daar leukemie dan in andere gebieden.
Maar het spul wandelt dus ook, want de haringen in de Noordzee die vangen vroeg of laat ook de troep die legaal gedumpt wordt door
de Ierse Zee bijvoorbeeld is een van de meest radioactieve zeeën in de wereld. En op dat strand naast Sellafield, waar dus het afval van Dodewaard naartoe gaat, daar kan je, dus wordt dus aangeraden om je kinderen dan niet te laten pootje baaien. En dat soort dingen. Want kinderen van werknemers hebben een groter risico op leukemie. En weet je, er hoeven geen grote ongelukken te gebeuren voordat kernenergie ongezond is.
Oké. Ik wou jou bedanken voor je komst. Ik denk dat je een compleet verhaal hebt verteld. Als wij jou willen bereiken, heb je een telefoonnummer, een adres, een website, dat soort spullen?
Ja, de website van LACA is www.laca.org. Dat is heel makkelijk. Het adres is Ketelhuisplein 43 hier in Amsterdam. Telefoon 6168294. Wat ben ik dan? E-mail is info@laca.org. Nou ja, dat was het.
Ik denk dat het genoeg is om, mochten er nog vragen zijn, dan weten mensen jullie absoluut te bereiken. Dank
dat
voor
hoop
je
ik.
Komst.
Oké, graag gedaan.